Welke kant gaat Europa op na de verkiezingen? Mijn naam is Geert-Jan Haan en ik breng je het laatste Europese nieuws in Haan in Europa. Onze correspondenten geven je binnenlandse perspectieven in dossier Europa. En hoe Brussel jouw leven beïnvloedt, dat hoor je dan weer in 100% Europa. Weten wat er speelt in Europa? Luister naar de programma's van BNR.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Jelle Maasbach en Jochem Visser.
Ja, goed dat je naar ons luistert. Daar zijn we maar wat blij mee.
En het is dinsdag, dus het weekend is alweer een dag dichterbij.
Zeg dat, dinsdag 19 maart om precies te zijn, de dag dat er nieuws kwam over de Willy Wortels van ons land.
Zeker 1/5 van alle octrooiaanvragen uit Nederland kwam vorig jaar van Philips. Dat meldt het Europees Octrooibureau. Wereldwijd staat Philips zelfs op de 9e plaats van bedrijven die hun uitvinding wilden patenteren. In totaal werden er vorig jaar zo'n 1300 patenten ingediend door Philips.
De Ajax die had er zin in vandaag. 0,8% in de plus gesloten op bijna 861 punten. Unilever de grote winnaar met een plus van 3,3%.
En gelukkig hebben wij Rijn de Wietsma in de studio van IBS om de dag door te nemen. De Willy Wortel onder de beursanalisten.
Straks hebben we het over Unilever. Na meer dan 100 jaar heeft Unilever namelijk geen trek meer in ijs. Het hele onderdeel gaat in de ramsch.
Major job cuts and a big divestiture is on the way for the maker of Ben & Jerry's and Magnum. Unilever announced Tuesday it plans to spin off its ice cream unit into a standalone business.
Zo, meer daarover. Eerst de andere nieuws, Jochem.
Ja, want je hebt bedrijven die 2 miljard dollar waard zijn. Je hebt ook bedrijven die 2000 miljard dollar waard zijn. En bij die laatste heb ik het over Saudi Aramco, het grootste oliebedrijf op aarde. En de topman daarvan, Amin Nasser, die zegt dat de energietransitie niet succesvol verloopt en dat die zelfs faalt. Nou, die noemt er ook de allerlei getallen bij. Hij zegt dat 80% van de wereldwijde energiemix nog uit fossiele brandstoffen bestaat. En, zegt hij, wind- en zonne-energie leveren 4% van de energie op aarde en maar 3% van het wagenpark is elektrisch.
Maar ja, de beste man is een oliebaas, dus wat verwacht je?
Je kan het enigszins verwachten. Hij is deze week bij de belangrijkste energieconferentie op aarde in Houston, Texas. Hoe kan het ook anders? Hij ziet windmolenprojecten in moeilijkheden, kwakkelende vraag naar elektrische auto's natuurlijk. Hè. En dus zegt hij, joh, die energietransitie heeft 10 biljoen dollar gekost, 10.000 miljard dus, en het is nu gefaald. Duit in het zakje voor hem dus. Nou, je kan het met de cijfers moeilijk oneens zijn, maar of de energietransitie nou is gefaald of nog maar net begonnen is, dat is nog even de vraag.
Ja, we gaan naar Japan, want daar gebeurde iets bijzonders. Voor het eerst sinds 2007 verhoogde de Japanse centrale bank de rente. Geen negatieve rente meer bij de Japanners. De rente ligt nu op 0%. Historisch voor Japan. Na 17 jaar de rente omhoog. En historisch, want de Bank of Japan was nog de enige die de rente op negatief had staan. Ja, de Japanse beurs, daar hebben we het veel over gehad, Reiner. Dat was hot. Iedereen dook op die beurs. Aandelen die bleven maar stijgen. Wat gaat er nu gebeuren, denk jij daar?
Oeh, nou, mijn glazen bol is altijd heel niet zo doorzichtig. Maar ik denk dat wat voor beleggers in Japan misschien nog wel leuker is dan het monetaire beleid, dat nu eigenlijk weer in lijn komt met wat wij natuurlijk al een tijdje aan het meemaken zijn. Is dat er heel veel aandacht ook uitgaat naar de corporate governance. Als je een tijd teruggaat, dan heeft Japan heel lang hele complexe corporate governance structuren gehad. Dus iedereen heeft belangen in iedereen. En vaak voor soms wel tientallen jaren aan cash op de balans. Nou, dat zou voor Amerikaanse hedge funds een soort van droom zijn om die aandelen.
Dat mag je niet meer, hè? Van de index.
Exact. En dat is waar de grote verandering zit. Is dat die bedrijven eigenlijk gewoon door ook in de cultuur, dus een beetje naming en shaming, worden aangesproken om goede corporate governance te gaan doen. Dus niet voor tot in de treurnis cash op de balans te laten staan. Naar elkaars holdings, al die cross-holdings een beetje te divesten en om ook aan die aandeelhouder te denken. Ja, en dat effect lijkt behoorlijk goed te werken. En we zien dus ook die Japanse beurs eigenlijk weer naar oude records breken, maar weer tot leven komen. En het performance lijkt wat meer op die van de Amerikaanse en sommige Europese aandelen.
Gaan we door naar die Europese aandelen dus. Naar de auto's, want Renault wil een Europees fonds om de productie van elektrische auto's en de hele industrie daaromheen te voorzien van groeigeld. Want als je in je eentje niet kan winnen van de Chinezen op het schoolplein, roep dan je vriendjes. Dat dacht Luca de Meo, de topman van Renault dus. En hij zegt dat het niet genoeg is om verbrandingsmotoren te verbieden vanaf 2030. En dat rond de 10% van de Europese economie met deze elektrische auto's gemoeid is. De Chinezen krijgen gewoon staatssubsidie en hebben nog de grondstoffen in handen ook, klaagt hij dan. En hij stuurde zelfs een manifest naar Europese regeringsleiders. En daar stond eigenlijk in, faceer de brandstofauto niet te hard uit en steek eens wat geld in chips.
En nog even hebben over de Chinese vastgoedreus Evergrande. Dat bedrijf ging eerder failliet omdat het was overladen met schulden. Nou, maandenlang hoorden we op BNR het ene en het andere gekke bericht voorbij komen. Maar het kan nog gekker, hoorde ik net in de Daily Move.
En het nieuws dat zojuist binnenkomt. De Chinese vastgoedgigant Evergrande heeft voor maar liefst 78 miljard dollar van zijn omzet verzonnen. Dat stelt beurstoezichthouder CSRC. De fraude zou in 2019 en 2020 hebben plaatsgevonden, vlak voordat Evergrande in 2021 in de financiële problemen kwam.
Ja, dat is natuurlijk ook gewoon een manier, gewoon omzet verzinnen om uit de problemen te komen.
Zometeen hoor je alles over Blackwell, de nieuwe superchip van Nvidia.
Named after David Blackwell, mathematician, game theorist, probability. We thought it was a perfect name.
Maar wat dat nou betekent voor je belegging in Nvidia, dat bespreken we zo.
We beginnen met Unilever. Dat heeft de zomer nu al in de bol, want het verkoopt de Magnums, Cornetto's en Ben & Jerry's. Jawel, de hele ijsdivisie van Unilever gaat de deur uit.
Het is wel, dat is een onderdeel met een omzet van bijna 8 miljard euro. En al dat ijs wordt trouwens voor een deel geproduceerd in de ijsfabriek in Hellendoorn.
Het is opnieuw dat Unilever afscheid neemt van bekende merken. Eerst ging de theedivisie eruit met merken als Lipton. En natuurlijk die margarinetak met iconische merken als Bona en Becel. Maar ja, iconische merken boeien jou als belegger natuurlijk helemaal niks, Rijn. De focus wil je zien. Is het goed dat Unilever zich nu richt op een kleinere club met merken?
Nou ja, free cashflow per share, dat is waar het hart van gaat kloppen.
En dan het liefst helemaal glinsteren.
Ja, nee, dit is, als je er nog een ijsje bij hebt, dan is het compleet. Unilever is natuurlijk vaker besproken, was tot voor kort altijd een mooi Nederlands aandeel. Het probleem komt van meerdere kanten. En als belegger is de hele mix niet zo gunstig. Je wordt niet zo enthousiast van een bedrijf dat niet tot nauwelijks groeit. Nou, de waardering is vrij constant. Je krijgt dan je dividend. Maar ja, waar doe je het voor? De capital allocation is het terugkoop van aandelen. Nou, dat gebeurt ook niet echt. En dan die overnames. Nou, ze hebben een heel palet gehad. Ook Kraft Heinz heeft ooit nog eens een illustere poging gedaan. Ja. Om Unilever dan over te nemen. Als je het gaat afpellen, zijn het een aantal hele grote voedselbedrijven nu in de wereld. Die met z'n allen een hele grote pot aan merken hebben. En daar komt een x-hoeveelheid geld uit. Maar ja, that's it. En eigenlijk lijkt het wat dat betreft al meer op een hele saaie spaarrekening of obligatie. Dan dat je er als aandelenbelegger nou echt van denkt, ja, hier ga ik eens.
Maar wordt het nu leuker? Want hij gaat zich focussen. Er gaan ook banen uit. 7500 banen worden er geschrapt. Wordt het daardoor een interessanter aandeel?
Als dit lukt, dan zou dat een interessante aandeel kunnen zijn. Want wat je als belegger natuurlijk graag wil, is dat de hoeveelheid, en dat grapje was wel serieus bedoeld, free cashflow per share over tijd natuurlijk toeneemt. Ja. Want dat is wat die koers uiteindelijk drijft. Door beurskoersen volgen heel systematisch het verdienvermogen van ondernemingen. Daar zit soms wat ruis tussen, maar over tijd is dat echt waar. En als Unilever in staat is om de omzet omhoog te brengen, of een mooiere combinatie nog omzet en marge, dan zal de beurskoers over tijd volgen. En dit is een stap die richting in, want er is natuurlijk druk op Unilever om te presteren.
Want om een beetje in de terminologie te blijven, niet alleen die ijsjes lagen in de vriezer, ook het aandeel van Unilever, want dat deed gewoon niet zo heel erg veel de afgelopen jaren.
Nee, het was een bevroren bedoeling, maar 5 jaar op rij eigenlijk nergens naartoe gegaan. Ja, je krijgt dan dat dividend, je weet dat je volgend jaar ook die omzet wel gaat halen. Ja. Heel defensief, maar waar moet je enthousiast van worden? Ja. En als je harder wil gaan groeien in dat segment, dat hebben ze de laatste jaren vooral kunnen doen door de prijs te verhogen, inflatoire druk doorberekenen. Maar zie je traditioneel natuurlijk iets van, dat lijkt op marketing. En alleen marketing kost geld. En er zijn steeds meer concurrenten vanuit alle kanten die ook met social media beter in staat zijn om grote groepen consumenten voor een relatief lage prijs te bereiken. Ze hebben er zelf geprobeerd aan mee te doen, Dollar Shave Club ooit te kopen.
Ja, dat was niet zo'n succes.
Nee, dat is geprobeerd. Nou ja, op zo'n schaal vind ik dat altijd heel verdedigbaar dat je het in ieder geval probeert. Dan de huismerken, die natuurlijk ook steeds beter zijn om te leveren. En je kunt zo lang doorgaan met hoge prijzen, maar als je nu Ben & Jerry koopt, dat is best schrikken nog.
En ze hebben twee opties. Ja, het zijn inderdaad hele dure ijs. Ze kunnen die ijstak naar de beurs brengen.
Ja.
En dan fans proberen te vinden voor dat aandeel. Of het hele onderdeel losverkopen. Wat denk jij wat het gaat worden?
Vind ik lastig om te zeggen. Ook conditioneel op het klimaat waar je tegen die tijd mee te maken hebt. Want het is nog even weg. Ik bedoel, er zijn nu veel intenties aangekondigd. Maar ik geloof niet dat we dit jaar al op een losse Magnum afdeling hoeven te rekenen.
Eind 2025 zou zijn of zo.
Kijk, beursgangen en introducties en sentiment daaromheen kan altijd even duren. Een spin-off is op zichzelf vrij eenvoudig te realiseren. En de vraag is dan of je ook de waarde unlockt. Want dan heb je twee keer misschien een wat bevroren beurskoers in je portefeuille. Wat moet je er dan mee? Je hebt natuurlijk ook Nestlé die zoiets gedaan heeft met een tak van sport. Er zijn best partijen die het willen doen, maar je hebt wel grote partijen nodig qua schaal.
En je kan ook zeggen, ze nemen veel te veel afscheid van omzet. Want dit zijn wel zekerheidjes in het schap. En Unilever probeert ook marges op te hogen en op die omzet dan meer te verdienen voor jouw free cashflow.
Dat klopt. Ik geloof alleen dat de rationaal die erachter wordt gegeven, en ook zoals de markt dat dan ziet, is dat in dit omzetsegment niet heel veel groei zit. Dus deze markt is vrij verzadigd. Men eet zoveel ijsjes en dat is het. En er zit nog wat seizoeninvloeden in. Als je dan moet kiezen, dan deze. Plus dat de ijsdivisie qua operationele capaciteiten echt een hele aparte tak van sport is. Omdat, nu wordt het wel heel cheesy allemaal, maar het altijd bevroren moet zijn. En
dat is
heel,
zo, ja.
heel andere tak van sport is dan de andere takken van sport. Dus de schaalvoordelen, et cetera, ook minder aanwezig zijn. Dus als je er één moet kiezen, is deze tenminste vervlochten in het.
Zijn de koelcel hier inmiddels, Jochem?
Om er even op terug te komen. Er is nog een concurrent, ik neem Procter & Gamble, andere consumentenreuzen. Hoe staat Unilever er eigenlijk voor als je die allemaal als renpaarden naast elkaar zet?
Unilever heeft al heel lang geleden een afslag genomen met duurzaamheid en een heel andere focus dan die vooral Anglo-Saxische partijen. En is eigenlijk dus in het spelletje volume, prijs en mix en marge een beetje achter gaan lopen. En dat is waar natuurlijk ook die beurskoers zo'n matige performance uiteindelijk van heeft gehad. Want als belegger was er gewoon niet heel veel meer te halen. En een aantal van die grote Amerikaanse reuzen heeft het wat beter gedaan. Coca-Cola, PepsiCo, maar ook Procter & Gamble, die gewoon die mix beter hadden. Dus iets meer volume, iets meer marge.
Je bent niet echt fan van Unilever, als ik je zo...
Van free cashflow per share gaat het hart dan iets harder kloppen en de ogen worden iets groter, maar van McNum's, het zijn heel lekker, maar verder laat ik het erbij.
Gisteren keken onze beursvrienden samen met Arend Jan Kamp uit naar een event van Nvidia. Ook wel het Woodstock van AI genoemd. Er zou daar iets heel bijzonders worden gepresenteerd.
Als er nieuws uitkomt, of wat dan ook als handelaar, zit je gewoon de headlines af te wachten. Want je weet het niet. Het is gewoon onzeker wat er uitkomt. Dus je moet het gewoon echt afwachten tot de headlines er zijn.
Nou, die headlines, die zijn er inmiddels.
Ja, Superchip Blackwell is de naam waarmee Nvidia op de proppen komt. Die Blackwell die moet AI-processen veel en veel sneller gaan verwerken dan zijn voorganger. En, zegt Nvidia, dit wordt de basis voor computers en andere apparatuur die veel informatie moeten verwerken, bijvoorbeeld in datacenters. Ja, alle nerds euforisch. Beleggers uiteindelijk ook, denk jij?
Het aandeel is dit jaar over 80% gestegen. Dus een heel deel van dit was ongeveer het slechts bewaarde geheim in Silicon Valley, dat ze mooie nieuwe dingen gingen aankondigen. Punt van nu naar de beurskoers kijken, zeggen het gaat iets omhoog, het gaat iets naar beneden. Beleggers zijn blij of teleurgesteld. Mm-hmm. Dat doet wel dat discount een beetje te weinig. Dat er in de afgelopen 2,5 maand, hoe lang is het jaar oud, ook natuurlijk al heel veel gebeurd is bij Nvidia. En het heeft een behoorlijke impact überhaupt gehad op beurzen wereldwijd.
Ja. De CEO die zegt zo'n chip moet $30,000 kosten. Dus het is geen goedkope chippie wat je dan inslaat. Nee. En denk je dat dit een omzethit kan gaan worden voor Nvidia?
Ze zullen er zeker veel van verkopen. Het zal zeker goed zijn voor Nvidia. Dat is ondertussen natuurlijk ook geprijsd. Ik bedoel, het bedrijf is $2,000 miljard waard. Dus er zit ook wel wat expectations in ondertussen.
Ja.
De marges zijn fantastisch. Ik bedoel, het kost Nvidia een fractie van dat soort bedragen om de chips te laten maken door iemand anders. Taiwan Semiconductor.
Mm-hmm.
Nvidia gaat hier zeer waarschijnlijk heel veel van verkopen en ze gaan het nog lang heel goed doen.
Maar Nvidia doet op dit moment echt alles goed. En Jochem en ik hebben het wel eens gehad over een misser bij Meta, de Metaverse.
Mm.
Toen reageerden beleggers nogal drastisch. Toen ging die koers gigantisch naar beneden. Kan dat ook bij Nvidia gebeuren? Want die verwachtingen zijn zo extreem hoog. Daar kan zelfs die raket van Elon Musk niet bij.
Ik denk dat de soep iets minder heet gegeten wordt en dat parallel niet helemaal opgaat. Ook omdat Meta eigenlijk tenminste een aantal van dat soort techbedrijven in combinatie verkeerd hadden. Dus macro-economisch, de rente ging hard omhoog.
Nogal, ja.
En de enorme spendingplannen in de nieuwe avonturen. De chips die Nvidia nu verkoopt zijn heel populair bij heel kapitaalkrachtige klanten. De Microsofts en de Amazon staan in de rij. En ook Meta koopt heel veel van de chips van Nvidia. Dat doen ze ook omdat het een goede prijs-kwaliteit verhouding is. Want die chips kosten dan $30,000. Maar je verdient het ook terug omdat je minder stroomverbruik hebt en efficiënter kan werken. Het gevaar zit er misschien wel meer in dat een hele hoop van de klanten van Nvidia niet gek zijn en heel veel geld hebben en ook heel graag voor hun eigen toepassingen hun eigen chips willen maken. Dat we ook allemaal kunnen laten doen bij Taiwan Semiconductor. Die maakt voor iedereen als je maar levert. Alleen die kunnen dat nog niet met dezelfde energieefficiëntie en snelheid doen. En dat is waarom Nvidia elk jaar, elke x-periode met updates zal moeten blijven komen. Softwarematig, maar ook hardwarematig. Om ook deze prijspremie te rechtvaardigen. Dat kan heel goed, is tot nu toe heel goed gelukt. Het heeft ook een softwarecomponent dat ontwikkelaars daar hard mee bezig zijn en het ook fijn vinden om met die software te werken. Maar het is geen gegeven dat dat altijd lukt. Kijk, en als ik, dat is geen voorspelling, maar dat zou een theoretische exercitie, als dat een keer niet lukt, mm-hmm. Dan heb je natuurlijk beurskoerstechnisch een hele hoop verwachtingen die niet waargemaakt worden. Tot nu toe lukt het ze vaker wel dan niet. Als in het is eigenlijk altijd gelukt. En daarom zijn we ook waar we nu zijn met Nvidia.
Is het niet een keertje goed als ze een keer goed op hun smoel gaan daar voor de waardering? Want beleggers zitten nu te kijken naar de winsten van over 5 jaar.
Ja, maar kijk, als je teruggaat, Nvidia is niet zo lang geleden ook 50% gecorrigeerd. 2022, even daarvoor ook weer. Kijk, ze hebben, wat natuurlijk leuk is, wat ik leuk vind aan Nvidia en ook knap vind, is dat er 3 trends zijn geweest. Mm-hmm. En alle 3 keren hebben ze dus fantastisch meegehad. Eerst was het de gamecomputers.
Gaming, Bitcoin en AI.
Cryptocurrency en nu AI. En dat geeft natuurlijk wel te denken aan het feit dat ze op een hele strategische, goede plek zitten.
BNR Beurs.
Ja, we gaan buurt op Wall Street. De Dow Jones staat 0,1% in de plus. De S&P 500 krijgt er 0,4% bij. En de Nasdaq wint ook 0,4%.
En we hadden het net over Nvidia. Dat begon de dag vrij negatief, 2% eraf. Alles zat al in de prijs, zoals Rijn er net zei. Maar nu staat het toch alweer 0,5% erbij met zijn superchip. Beleggers vinden dat dus ook vrij super. Nvidia steeg dus uiteindelijk, of stijgt op dit moment nog wel. Maar een ander populair AI-aandeel op Wall Street had het echt zwaar vandaag. En dan heb ik het over Supermicrocomputer. Dat valt vandaag bijna 10%. En dat komt omdat het infrastructuur levert. Service, zakelijke computerproducten, opslag enzovoort. Nou, hetzelfde verhaal als bij Nvidia. Vorig jaar 10 keer zoveel waard geworden daardoor. Maar hier zie je wel dat AI niet alleen uit software bestaat, want al die hardware kost dus miljarden. Want Supermicrocomputer heeft meer geld nodig om meer te investeren en gaat nieuwe aandelen uitgeven om dat allemaal te bekostigen. Nou, en daarom gaat er nu dus 10% af, want het aandeel verwatert.
Wil ik het over een gevecht hebben? Dan niet over Star Wars en andere gevechten die plaatsvinden in de ruimte, maar over een strijd hier op aarde bij Disney. Disney ligt al een tijdje onder vuur van Nelson Peltz, de activistische aandeelhouder. Die wil van alles veranderen en CEO Bob Iger die moet met hem het gevecht aangaan. Maar Iger krijgt nu hulp uit onverwachte hoek, namelijk van de bedenker van Star Wars.
Filmmaker en Hollywood legend George Lucas is throwing his support behind Walt Disney CEO Bob Iger in that bitter proxy battle between the company and activist investor Nelson Peltz. Lucas wrote, "Creating magic is not for amateurs. When I sold Lucasfilm just over a decade ago, I was delighted to become a Disney shareholder because of my long-term admiration for its iconic brand and Bob Iger's leadership. When Bob recently returned to the company during a difficult time, I was relieved."
Ja, George Lucas is de grootste individuele aandeelhouder van Disney. Heeft 37 miljoen aandelen. Die kreeg hij toen hij zijn Lucasfilm verkocht aan Disney. En is dus nog steeds fan van Bob Iger. En hij roept andere aandeelhouders op om achter de directie te gaan staan. Op dit moment staat Disney 1% in de plus.
BNR Beurs.
De hele week vragen we onze gasten naar hun beste besluit ooit. En dat kan van alles zijn. Besluit om in een bepaald aandeel te beleggen, om een hype te negeren, of die moedige beslissing om die ene nare vraag te stellen tijdens de aandeelhoudersvergadering. Daar gaan we over praten.
Ja, Reinder, dit keer willen we jouw beste beslissing weten. Dus vertel.
Op beleggingsgebied, hè? Anders heb ik thuis een...
ja, vertel.
Nee, anders moet ik zeggen dat ik mijn vriendin...
Dat je de liefde hebt gevonden als belangrijk.
Hij is ook de liefde beleggen op aarde, hè? Dat is wel duidelijk.
Heel goed. Maar dat is het niet geworden?
Nee, op beleggingsgebied. En jullie stelden deze vraag vooraf. Dus ik had ook even de tijd om daarover na te denken. En het moeilijke in beleggen is dat je soms hele domme beslissingen neemt met geweldige uitkomsten. Dus je kunt niet altijd de uitkomst gebruiken om iets over de kwaliteit van je beslissing te zeggen. Maar waar ik wel trots op ben en wat ik vind dat een goede beslissing is geweest bij IBS, is dat we nu al een heel aantal jaar eigenlijk ons beleggingsbeleid zo eenvoudig mogelijk maken. En dat ook dan bijna als een sport op zichzelf zien. Er is natuurlijk een enorme incentive bij zeker vermogensbeheerders om het complex te laten klinken, om nog iets spannends te doen of een extra transactie, dan heb je een goed verhaal. En dit jaar hebben we al 1 transactie gedaan in onze portefeuille. We hebben 30 beursgenoteerde aandelen, vorig jaar 2. En wij zijn langetermijn aandeelhouder van hele mooie bedrijven. En we doen ons best om goede ondernemingen te kiezen waar we lang aandeelhouder van kunnen zijn. En die eenvoud en rust en die ook consistentie die ik dan ook hoop te zien in onze portefeuilles, die betaalt zich over tijd ook uit. En dat is een beleidskeuze. Dus niet per se, we hebben het spannendste aandeel gekocht. Of maar het geeft ons heel veel ruimte om een hele mooie performance in te zitten over een lange tijd. Zonder dat ik elke week hoef te bedenken wat het nieuwste hot happening ding gaat zijn.
Dat is wel mooi. Dus eerst slijm bij je vriendin en nu bij je werkgever.
Ja, maar ik meen het ook. En in het geval van mijn werkgever heb ik ook de vrijheid gehad om zelf die keuzes mede vorm te geven. Dat doe ik uiteraard niet alleen. We hebben een hartstikke leuk team. Maar is wel iets waar ik belang mee geweest. En mijn werkgever heeft nooit gezegd dat ik dit moest doen. Maar we hebben de ruimte gehad om dat te doen.
En nog heel kort, want dit is dus gewoon wat plaatsvindt op kantoor bij die vermogensbeheerder. Kan de particuliere belegger nog iets opsteken van dat eenvoudig beleggen?
Nou, ik denk dat ik heb een tijd ook bij een grote retailbank in Nederland mogen werken. En daar zag je toch vaak dat als de complexiteit toenam, dus met hefbomen, opties, turbo's en sprinters, dat het rendement niet altijd, ook in diezelfde hoeveelheden toenam. En juist mensen die langer termijn beleggen, elke maand een ETF kopen of een aantal goede ondernemingen die ze ook echt kennen en daar blij mee zijn. Doen het vaak over het algemeen over lange termijn hartstikke goed. Dus die eenvoud die is misschien minder spannend, maar die betaalt wel over de lange tijd vaak beter uit dan al het gedoe op de korte termijn.
Op naar morgen. Het is deze week Centrale Bankenweek. We hebben al het einde van de negatieve rentes gezien in Japan. Maar ja, in centrale bankenland leiden alle wegen toch uiteindelijk naar Washington DC. In een week waar niet minder dan 11 centrale banken vergaderen, blijft de Federal Reserve de eerste onder zijn gelijken. Maar niemand verwacht vuurwerk rond het rentebesluit op deze dag. De inflatie in de VS bleek hardnekkiger dan gedacht en dus mogen de huidige rentes langer worden gehanteerd, zegt inmiddels ook de markt. Beleggers zullen vooral benieuwd zijn naar de zogeheten dotplot, waarin de bestuurders van de Federal Reserve aangeven wat zij verwachten van de renteverlagingen dit jaar. Verder komen Tencent en PDD Holdings met jaarcijfers. In Tencent kijkt met je mee, want de gaming- en chatreus bezit net iets minder dan 20% van het bedrijf achter Temu en Pinduoduo. Beleggers zijn benieuwd naar de winsten van deze Chinese internetreuzen, die alles van goedkope artikelen tot videogames voorschotelen aan de consument. Maar er heerst wel verwarring. Wat betekent de onrust in de Chinese economie voor PDD en Tencent? De goedkope artikelen van dochterbedrijf Temu en Pinduoduo zelf hebben PDD Holdings flink laten stijgen op de beurs. Maar de vraag is of Chinese consumenten niks anders konden betalen of dat ze toch opeens zoveel trek hadden in een shirtje van een paar euro.
Dit was de BNR Beurs van dinsdag 19 maart. Verandering, dat was toch wel de rode draad. Unilever wil veranderen, wil meer doen met minder en daarom gaan de ijsjes eruit. Nvidia wil juist meer doen, willen met een superchip de markt veranderen. De Bank of Japan verandert van strategie, verhoogt de rente. George Lucas wil dat er niks verandert bij Disney. Hij steunt Bob Iger en wat ons betreft verandert Reinder Wietsma niet.
Zeg dat. Reinder Wietsma van IBS, goed dat je er was.
En jij bedankt voor het luisteren, lieve luisteraar. Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Beleggen bij Bridgefund brengt Nederlandse ondernemers in beweging.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.